Goedenavond gemeente, gasten, belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst waarin onze eigen predikant, dominee Tramper, zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 19 oktober hoopt zowel in de morgendienst als 's avonds onze eigen predikant, dominee Tramper, voor te gaan. De collecte voor vandaag. De eerste collecte is vandaag bestemd voor de diaconie ten behoeve van de MAF, het onderhoud van de vliegtuigen. De tweede en derde collecten zijn bestemd voor de kerk. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als allen die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat enig werk dat zijn goddelijk hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Ik ben vrolijker in de weg van uw getuigenissen dan over alle rijkdom. Psalm 19, vers 14. Kom gemeente, laten we deze dienst vervolgen met het zingen uit Psalm 62, daarvan vers 1 en 5. In God is al mijn heil. 1 en 5 van Psalm 62. Gemeente in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen doen we belijdenis van het geloof met de woorden van het apostolicum. Laten we een antwoord daarop zingen uit Psalm 145, het zevende vers. De Heer bewaar de ziel die hem bemint. 7 van 145 na het amen op de geloofsbelijdenis. Ieder van u spreekt in zijn of haar hart deze volgende woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de diepte van de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Achter in ons Bijbeltje staan de liturgische gebeden die we aangereikt krijgen van de kerk van de reformatie. En ik wil graag voorbeden doen met een van de gebeden die zijn opgetekend voor de leer, de dienst van de catechismus. Laten wij samen met dit gebed tot de Heere bidden. O hemelse Vader, uw woord is volkomen en bekeert de zielen, een waarachtig getuigenis die de ongeleerde wijsheid geeft en die de ogen van de blinden opent, verlicht, een krachtig middel tot zaligheid voor alle die geloven. Maar omdat wij van nature blind en onbekwaam zijn tot enig goed, en dat u ook niemand wil aanzien dan die ootmoedig en verslagen zijn van hart, vrezend voor uw woord, zo bidden wij u dat u ons duister verstand wil verlichten met uw Heilige Geest. Ons geven een zachtmoedig hart, waarvan alle opgeblazenheid en vleeselijke wijsheid die vijandschap is tegen u, geweerd zij, opdat wij uw woord horend het recht mogen verstaan en ons leven daarnaar inrichten. Wil ook genadig bekeren alle die nog van uw waarheid afdwalen, opdat wij alle u samen eendrachtig dienen in waarachtige heiligheid en gerechtigheid al de dagen van ons leven. Dit begeren wij, alleen om Christus wil, die ons in zijn naam heeft leren bidden en ook ons heeft beloofd te verhoren, Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, wij openen de schriften. En wel in de eerste brief van de apostel Paulus aan Timotheus, daarvan hoofdstuk 6. En ik stel voor dat we dit hoofdstuk samen in zijn geheel lezen. 1 Timotheus 6 en aansluitend wil ik graag met u lezen zondag 42 over het 8e gebod, u zult niet stelen. Zondag 42, maar eerst 1 Timotheus 6. En daar luidt het woord van de Heere als volgt. De dienstknechten, zoveel als er onder het juk zijn, zullen hun Heer alle eer waardig achten, opdat de naam van God en de leer niet worden gelasterd. En die gelovige heren hebben, zullen hen niet verachten, omdat ze broeders zijn, maar zullen hen te meer dienen, omdat ze gelovig en geliefd zijn, als die deze weldaad mededeelachtig zijn. Leer en vermaan deze dingen. En indien iemand een andere leer leert en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus en met de leer die na de godzaligheid is, die is opgeblazen en weet niets, maar hij raast omtrent twistvragen en woordenstrijd, uit de welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade nadenkingen, verkeerde krakelingen van mensen die een verdorven verstand hebben en van de waarheid beroofd zijn, menen dat de godzaligheid een gewin zij. Wijk af van de zulke. Maar de godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging. Want wij hebben niets in de wereld gebracht en het is openbaar dat wij ook niet kunnen iets daaruit dragen. Maar als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmee vergenoegd zijn. Maar die rijk willen worden, vallen in verzoeking en in de strik en in veel dwaas en schadelijke begeerlijkheden, die de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommige lust hebben, zijn afgedwaald van het geloof en hebben zichzelf met vele smarten doorstoken. Maar u, o mens Gods, vlucht deze dingen en jaag naar gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, leidzaamheid, zachtmoedigheid. Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis beleden hebt voor veel getuigen. Ik beveel u voor God die al het ding levend maakt en voor Christus Jezus die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis heeft betuigd, dat u dit gebod houdt, onbevlekt en onberispelijk, tot op de dag de verschijning van onze Heer Jezus Christus, welke te zijner tijd vertonen zal de zalige en alleenmachtige Heere, de Koning der Koningen en Heere der Heren, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, de welke geen mens gezien heeft, nog zien kan, welke zij eer en eeuwige kracht. Amen. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn, noch hun hoop stellen op de ongestadigheid van de rijkdom, maar op de levende God, die ons alle dingen rijkelijk verleent om te genieten. Dat zij weldadig zijn, rijk worden in goede werken, gaarne mededelend zijn en gemeenzaam, leggende zichzelf weg tot een schat, een goed fundament tegen het toekomende, opdat zij het eeuwige leven mogen verkrijgen. O Timotheus, bewaar het pand u toebetrouwd, Een afkeer hebbend van het ongoddelijk ijdel roepen en van de tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap, de welke sommigen voorgevend zijn van het geloof afgeweken. De genade zij met u. Amen. Slaan we nu op bij zondag 42, vraag en antwoord 110 en 111. Zondag 42, vraag en antwoord 110. Wat verbiedt God in het achtste gebod? God verbiedt niet alleen dat stelen en roven, hetwelk de overheid straft, maar hij noemt ook dieverij, alle boze stukken en aanslagen, waarmee wij onze naaste goed denken aan ons toe te brengen. Het zij met geweld of schijn van recht, als met vals gewicht, el, maat, waar, munt, woeker of door enig middel van God verboden. En daarboven ook alle gierigheid, alle misbruik en verkwisting van zijn gaven. Maar wat gebiedt God u in dit gebod? Dat ik mijns naaste nut, waar ik kan en mag, bevorderen. Met hem al zo handelen als ik wilde dat men met mij handelde. Daarboven ook dat ik trouw arbeid, opdat ik de nooddruftige zou mogen helpen. Tot zover. Gemeente is het achtste gebod en dat bepaalt ons bij de wet van de Heere, de 10 heilige geboden. En nu wij onze weg vervolgen door de catechismus, is het misschien wel goed om even ook in te gaan nog op het doel waartoe de Heere ons zijn heilige wet geeft. Wat is de functie van de wet? Er zijn er 3. Eerste doel, eerste functie van de wet is die van een teugel. En God geeft de 10 geboden om de samenleving in te richten. Om de samenleving te ordenen. God wil dat gezinnen en scholen en instellingen en bedrijven zich houden aan zijn geboden. Dan zal het de mensen goed gaan. Want in het houden van zijn geboden is grote loon. Dan zal er zegen zijn. Hè? En vrede. En rust. En orde. En zo kan de wet en de overheid is daartoe ook geroepen. Alle 10 geboden, niet alleen de laatste van de tweede tafel van de wet, alle 10, de overheid is ertoe geroepen om zo het kwaad in de samenleving te beteugelen. Een teugel, dat is het eerste doel waarom God de wet geeft. Het tweede, de wet is ook gegeven door de Heere als een spiegel. God geeft ons de wet waarin hij van ons vraagt, dit is wat ik wil dat je doet. En zegt God daarbij, de wet, ik wil dat je het volmaakt doet. 100%, helemaal, van binnenuit. Alle dagen van de week, 24 uur op een dag. God laat in de wet zien wat hij van ons vraagt. Hoge wet. Dat je die wet helemaal houdt. En waarom laat God je dat zo verkondigen? En daar zijn dienaren van de Heer ook toe geroepen om dat te doen. Waarom een hoge wet? Dit is wat God vraagt. Kijk eens erin. Opdat je zult zien wie je bent. En dat je die hoge norm van de wet op geen enkele manier kunt halen. Dat je de wet overtreedt. Met daden, woorden, gedachte, opdat je zondaar wordt. Word wie je bent, maar je hebt er helemaal geen erg in. Je bent er blind voor. En daarom komt God zo genadig met de wet en hij zegt, kijk eens, zie eens zoals ik je zie. En als je erin kijkt, God zegt ook, schrik maar. Schrik je dood. Zodat opeens, op één ogenblik je helder kan zijn. Deze wet kan ik zelf niet houden. Ik ben in mijzelf dood. Door de zonde en de misdaden. Reddeloos verloren als het aan mij ligt. Functie van de wet. Om je, niet om je daar te laten. Nee, integendeel. De wet staat zo in dienst van het evangelie. Opdat je zo als verloren zondaar mag zien op de Heer Jezus. De wet als een spiegel in dienst van het evangelie. Om je uit te drijven naar de Heer Jezus Christus, die zondaren nodigt. Zie, de wet als spiegel. Teugel, spiegel, derde doel. Als we nu tot geloof mogen komen in deze Heer Jezus. Wat gebeurt er dan? Als je op hem het oog mag slaan en mag zien dat hij roept en nodigt. En liggend aan zijn voeten je wil zegenen. Al je zonden overnemen. Ja, dan ontstaat er liefde tot de Heer Jezus. En ook, dan zeg je, Heere, laat mij wandelen in het spoor van uw geboden. Dan jaagt de wet geen schrik meer aan. Dan krijg je de wet lief. Dan komt er vreugde in je hart. Simchat Torah. Vreugde van de wet. Het Joodse volk hopen deze week te gedenken. De wetgeving. Maar als je mag zien op de Heer Jezus. In het geloof. Ja, dan komt er een hartelijk verlangen. O Heere, wilt u mij leiden door uw geest. Dat ik het spoor van uw geboden mag gaan. Dan wordt de wet een leefregel. Een leidband. Een gids. Dus een teugel. Een spiegel. En een leuning. Nu vandaag. Achtste gebod, u zult niet stelen. En de catechismus legt dit gebod uit aan de hand van twee vragen. Vraag en antwoord 110. En die gaan eigenlijk in op de vraag, hoe kom ik aan mijn geld en aan mijn goed? Hoe kom ik eraan? En vraag en antwoord 111 gaat eigenlijk in op de vraag, hoe ga ik ermee om? Met mijn geld en met mijn goed. Dus hoe kom ik eraan? Vraag en antwoord 110. En hoe ga ik ermee om? Vraag en antwoord 111. Nu, u zult niet stelen. Maar laten we eerst samen gaan zingen. Ter inleiding op deze leerdienst, Psalm 37. En daarvan het tweede en ook het derde vers. Stel op de Heer in alles uw betrouwen. Betracht uw plicht, bewoon het aardrijk. En leer uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen. Wat er verder volgt, 2 en 3 van 37. Gemeente Augustinus is een kerkvader uit de 4e eeuw. En hij heeft in de loop der eeuwen heel veel invloed gehad. Groot stempel gedrukt op de leer van de kerk. Ook op de leer van de reformatie. Calvijn en Luther verwijzen in hun werken steeds weer naar Augustinus. Augustinus heeft zijn leven ook op schrift gesteld. Bekeringsverslag. Heel indringend, prachtig boek. Echt een aanrader, zou iedereen moeten lezen. Hij schrijft daarin hoe de Heere hem tot bekering bracht, tot geloof in de Heer Jezus. Hoe hij uit het rijk van de duisternis de wereld werd overgebracht in het rijk van het licht. Een van de meest bekende passages uit dat boek gaat over een jeugdzonde. Het stelen van een peer. Hij kwam als kind voorbij een boomgaard. Hij zag de vruchten hangen. En hij dacht, ik wil er ook een. En zonder toestemming te vragen aan de man van wie de wijngaard was, de perenbomen, nam hij van de tak een heerlijke peer. En dan schrijft hij, ik stal iets dat ik zelf in overvloed had thuis. En nog wat betere ook dan die hingen aan de boom. Ik stal niet omdat ik begeerde, maar omdat het verboden was. Het mocht niet. En omdat het niet mocht, daarom deed ik het toch. Zie. En zo kwam Augustinus, zo beschrijft hij dat zelf, tot overtreding van het 8e gebod. Hij kwam op een oneerlijke manier aan iets wat hij graag wilde hebben. Nu vanavond staan we daarbij stil. Bij stelen. Wat het is. En waarom God het niet wil. En ook hoe hij de genade wil geven om van het stelen af te komen. Zodat je niet meer steelt. Want het is niet zo wat een spreekwoord zegt. Eens een dief, altijd een dief. Maar de genade is zo groot en dat hoop ik ook vanavond te mogen verkondigen. Eens een dief, niet altijd een dief. Nu, stelen. Stelen is dus wat Augustinus deed. Dat is dat je op een verkeerde manier iets je eigen maakt. Nou, bijvoorbeeld je bent in de klas. En in een onbewaakt ogenblik pik je de pen van je klasgenoot. Of een stift. Of iets moois. Stelen is dat je in de winkel bent en opeens iets uit de schappen pakt. En je steekt het snel in je broekzak. Of jaszak. Of dat je bij de plus bent. En dat je de digitale scan bij de kassa neemt. En dan net doet alsof je iets vergeet. Zo even in je tas laat wegglijden. Dat is stelen. Je pakt iets wat je niet toekomt. Je benadeelt er een ander mee. Stelen in het bargoens, Oud-Amsterdams, is dat jatten. Het komt van het Jiddisch. En het Jiddisch is een afgeleid van het Hebreeuws. En jat, dat is hand. En jatten, ja, dat is dus iets pakken wat je niet toekomt. Nou, zo kun je stelen, heel concreet, producten, dingen die je kunt waarnemen. Maar ook, je kunt ook abstracte dingen stelen. Tijd, bijvoorbeeld. Nou, je hebt als werknemer met je werkgever afspraken gemaakt over de tijdbesteding op het werk. En je neemt een veel te lange pauze. Dat is ook stelen. Of je loopt de kantjes ervan af. Dat is ook stelen. Tijd kun je stelen. Je kunt ook kennis en ideeën stelen. Nou, bijvoorbeeld als je je huiswerk niet hebt gedaan. Je denkt van nou, vanavond ga ik het lekker niet doen. Maar morgen ga ik naast een kind zitten dat het wel doet en dat heel goed kan leren. En nou, dan grap je die gegevens, hè. En dan krijg je misschien wel een mooier cijfer dan degene van wie je het hebt gestolen. Die er heel hard zijn best voor heeft gedaan. Dat is overtreding van het achtste gebod. Dat gebeurt op school, maar dat gebeurt ook op het werk. Op allerlei manieren. Bijvoorbeeld als jij in de pauze met collega's bijvoorbeeld een oplossing aanreikt voor een probleem waar je op het werk mee kampt. We zouden het ook zo kunnen doen. En dat iemand dat opvangt en dan in een directieoverleg zegt van ik heb een heel mooi idee. We gaan het zo en zo doen. En de directeur zegt van tjoh, mooi, goed idee, gaan we doen. Kijk, dan ga je er met het idee van een ander vandoor. Dat is ook stelen, zie. Zo kunnen we op allerlei manieren stelen. In het klein, in het groot. Als je iets koopt, ook als je iets verkoopt. En je kunt mensen overvragen. Zeker. Dat kun je ook doen door verborgen gebreken achter te houden. Daar niet eerlijk in te zijn, niet transparant. Dan geeft iemand eigenlijk meer dan dat het product waard is. Of dat je een contract met iemand afsluit, maar je legt de kleine lettertjes niet goed uit. Zodat iemand ook veel te veel betaalt. Profiteren. Profiteren van iemands onkunde. Dat alles, dat valt onder het achtste gebod. Handel, kopen en verkopen, ik heb er zelf niet veel verstand van. Maar wat ik wel begrijp van mensen die er wel verstand van hebben, vaak is het ook een kwestie van vertrouwen. Je kunt niet alles in regels vastleggen. En dan komt het aan op vertrouwen. Nou zijn we dat. Betrouwbaar. Eerlijk. Transparant. Integer. Want er zijn grijze gebieden. Daarom legt de catechismus daar ook de vinger bij. Hoe zie je de ander? De mensen met wie je zaken doet. Zie je de ander als je naaste? Met oog voor zijn belangen. Voor zijn welzijn. Voor zijn manier van doen. Voor zijn leven. En laat je je in al je doen en laten leiden dan door wat de catechismus zegt in antwoord 111. Wat u niet wil dat u geschiet. Doe dat ook een ander niet. Is je handelwijze eerlijk, redelijk en billijk. En zo bestrijkt het achtste gebod een breed terrein. U zult niet stelen. Dat gaat over afzetten, uitbuiten, onderbetalen, sjoemelen, steekpenningen, smeergeld, oplichten, frauderen, zwart werken. Dat ook, zwart werken. Dat is ook stelen. Zwart werk is stelen. Met cijfers knoeien, ook stelen. Hoe ga je om met je belastingpapieren? Geef je alles eerlijk op? Ja, dominee, zei iemand een keer tegen me. Als ik dat doe, dan kan ik mijn bedrijf al opdoeken. De belastingdruk is zo groot, daar kan je niet aan voldoen. Dat zou zo kunnen, dat de belastingdruk heel groot is. Maar de Heere zegt het wel in zijn woord, Romeinen 13. Geef een ieder wat u schuldig bent. Belasting die u belasting. Tol die u tol. Eer die u eer schuldig bent. Belasting betalen. Ook tol. Tol. Ik denk opeens aan een boete die ik pas kreeg. Ik was naar het zuiden van het land gegaan via de A26 Nieuwe Weg. En dan wordt digitaal tol gegeven. 1,75 per keer. Heen en ook weer terug. 1,75. Dat gaat op een heel vernuftige manier. Dat kan je eigenlijk niet begrijpen. Dan is er een camera. Die maakt een foto van je kentekenplaat. En dan krijg je een paar weken later krijg je de rekening. 1,75. Maar ik vergat het te betalen. Dus een paar weken later krijg ik twee enveloppen. 2 keer €40. Nou zeg, ik zeg tegen mevrouw, heb je het niet overgemaakt? Ja, zegt ze, heb jij het niet overgemaakt? moesten alsnog 80 euro gaan betalen. Is dat stelen trouwens? Dat vroeg ik me zo even af ook. Hè? Tol betalen wie je tol betaalt. Ja, ik denk, het is toch wat je wel moet doen. Maar niet opzettelijk, maar toch nalaat. Waardoor je de overheid niet geeft wat de overheid toekomt. Ja, zeg 3,50, daar hoef je toch geen punt van te maken. En toch, overheid beboet je. Onopzettelijk. Ja, zo nauw komt het dan ook wel. Hè? Overtreed je het gebod en doe je niet wat de overheid en wat God van je vraagt. Nu, zo bestrijkt het achtste gebod een breed terrein en tegelijkertijd doet het ook een diepteboring. Want waarom stelen we eigenlijk? Waarom ontduiken mensen belasting? Waarom lichten mensen elkaar op? Nou, als je er slachtoffer van bent, hoe? Dat is pijnlijk, hè? Heb je dat wel eens ervaren? Dat is echt pijnlijk. Maar waarom doen we dat nu? Wel, stelen en al die dingen, dat komt voort uit een wortel die diep in het hart van elk mens steekt. Wat steekt diep in het hart van elk mens? Wat liberale economen de motor van de economie noemen. Wat is de motor van de economie? Zeg eens. Hebzucht. Ja. Hebzucht. Dat is diep in ons hart. John Stuart Mill is een invloedrijk filosoof en econoom uit Engeland. En die noemde in de 19e eeuw de mens een homo economicus. Een economisch mens. Een mens is een wezen, zegt hij dan, dat erop gericht is om de grootst mogelijke hoeveelheid levensbehoeften, gemakken en luxe artikelen te verwerven, met de minst mogelijke inspanning en zelfopoffering. Met andere woorden, de mens is zo'n wezen, die wil zoveel mogelijk artikelen en er zo min mogelijk voor doen. Heel kort gezegd, zoveel mogelijk voor zo min mogelijk. Dat is de mens. Mens is hebzuchtig. En volgens veel economen, niet alle, maar wel velen, is dat een belangrijk middel, de hebzucht, om de economie op gang te houden. Voor de beurskracht in 2008 zeiden de economen in Amerika dat ook. Hè? De economie kwakkelt. Weet je wat we moeten doen? We moeten de hebzucht van de mensen aanjagen. Er moeten reclames komen, prachtige producten worden afgebeeld en de mensen begeerig maken. Want wat gebeurt er? Gaan ze kopen. En als ze gaan kopen, moeten er producten worden gemaakt. En als er producten moeten worden gemaakt, is er werkgelegenheid. Nou zo. En dat is wat gebeurde. En in 2008 liep het helemaal mis. De beurzen stortten in. Met alle gevolgen van dien. Maar hebzucht, dat is wat, hè, dat de economen het zo zien. Aanjagen, zeiden ze. Zeiden ze niet openlijk. Is later ontdekt in de stukken. Beleidsstukken voor de regering. Aanjagen, de hebzucht. Ja, tuurlijk, ze wisten ook wel dat dat wekt allerlei verkeerde driften ook in mensen op, hè. Ook de drift van het stelen, eventueel zelfs met geweld. Nou, dat is diep in ons hart. Ik moet opeens denken aan een Joodse psychiater. Aan het einde van zijn leven zei hij, ik heb honderden mensen op mijn spreekkamer gehad. Talloze met allerlei problemen. Als ik alles terugbreng, zegt hij, waar het nou eigenlijk om te doen is, waar de mensen nou echt mee kampten, dan was het eerzucht en hebzucht. Hebzucht zit diep in ons. En wat is het? Wel, dat genoeg niet genoeg is. Hebzucht wil zeggen dat je niet tevreden bent met wat je daadwerkelijk nodig hebt voor je levensonderhoud. Dat je niet, zoals Paulus zegt in 1 Timotheüs 6 vers 8, vergenoegd bent met kleding en voedsel. Maar dat je meer wil dan dat. consumeren. Meer. Nou, is dat niet een kwaad dat in ons allen wortelt, hebzucht? Hebzucht is tegelijkertijd een zonde die zich niet 1, 2, 3 laat ontdekken. Je kunt ze niet zo gemakkelijk bij jezelf vaststellen. En dat komt omdat wij als mensen vaak omhoog kijken naar mensen die het beter hebben dan wij zelf. Dat is de neiging om te kijken naar het gras van de buurman. En het gras van de buurman is altijd groener. Maar als je het gras van de buurman groener vindt dan je eigen gras, dan zul je jezelf niet heel snel begeerig vinden. Want dan zeg je, nou ja, vergeleken met hem vind ik dat het met mij nog wel meevalt. Toch, dan denk je van, nou, ik zou nog wel wat meer mogen hebben. Dan zie je dat niet als een kwaad. En dan denk je, nou, mijn buurman heeft zoveel, zoveel heb ik niet. Nou, dan zou ik nog wel wat meer van dit willen en meer van dat, begrijp je? Maar dat is wat de Heere ook zonde noemt. Begeerte. Dat je niet tevreden bent met dat wat God je in zijn voorzienigheid toeschikt. Agar zegt het zo treffend in Spreuken 30, hè? Heere, voedt u mij met het brood van mijn bescheiden deel. Maar als je nou niet tevreden bent, dan zeg je van, ja Heere, ik wil eigenlijk wel meer. Ik vind dat ik niet genoeg heb. Zou ik ook dit mogen hebben en dat, meer geld en meer bezit, meer volume. Maar zo, ja, onteren we de Heere. Zijn wijs beleid in dat wat hij ons toeschikt. In dat wat hij voor ons goed acht. Daarom is het zonde. Daarom. Nou, dat is onze eerste gedachte. Hoe kom ik aan dat wat ik heb? En wat we dan zien is dat het gebod breed is, maar ook diep. Het doet een diepteboring naar ons hart. En nou, wie staat er vanavond toch niet schuldig aan dit gebod? Nooit een peer gestolen? Wie heeft dit gebod nou nooit overtreden? Het komt omdat ons hart niet goed is. Ons hart is, zoals ik zei, hebzuchtig. En dan moet ik denken aan wat ooit een man tegen me zei. En u kent die uitspraak misschien ook wel. Maar het is wel een hele diepe en het laat ons wel heel goed zien wie wij nu zijn. Hij zegt, ik steel niet en daarom ben ik een dief. Ik steel. Want ik ben een dief. Begrijp je dat? Zo staat het er met u en met mij voor. Wij zijn van huis uit dieven. Ach, overtreders van dit zo goede, heerlijke, heilige gebod. Laat het tot je doordringen. Tweede gedachte. Hoe ga ik ermee om? Met mijn geld en met mijn goed. De catechismus wijst ons erop. Ben ik gierig of ben ik gul? En deel ik uit aan hen die behoeftig zijn? En maak ik goed gebruik van wat ik heb? Of misbruik ik de gaven die ik heb? En verkwist ik ze misschien zelfs? Hoe ga ik ermee om? Wel, één ding is helder, mogen helder zijn. Rijkdom op zichzelf is niet verkeerd. De Heere wijst dat niet af als wij rijk zijn, integendeel. Hij beschikt dat zo. De een heeft veel en de ander heeft weinig. Tegelijk waarschuwt de Heere er wel voor. Voor rijkdom. Wie rijk wil worden, zegt Paulus tegen Timotheus, 1 Timotheus 6, die valt in verzoeking en in strikken. In dwaze en schadelijke begeerlijkheden. Kun je helemaal in beslag nemen. En die laat je verzinken, zegt Paulus ook, in verderf en ondergang. Paulus spreekt er ook in Romeinen 11 over, als hij het over het Joodse volk heeft. En dat gaat Paulus heel erg aan het hart, dat het Joodse volk afwijkt van de zaligmaker. Dat is een gedurige smart, hè, zegt hij in Romeinen 9. Daarom bidt hij ook steeds voor zijn volk. Maar hij zegt, hoe komt het nu dat het Joodse volk de Heere heeft verworpen, de zaligmaker? Wel, zegt Paulus dan in Romeinen 11 vers 9, hun tafel is hun tot een strik geworden. Hun tafel. Hun tafel, hun eten en drinken. Hun materialistische leven, het opgaan in de dingen van de tijd, dat heeft hen verstrikt. En ze gingen er zo in op, dat ze God vergaten. Hem niet meer dienden. Nou, hoe gaan wij om met ons geld en met ons goed? Leidt dat al wat wij mogen hebben ons toch ook niet af van de dienst van de Heer? Dat kan, dat hoeft niet. Als je een ontvangend leven mag hebben, verwonderd over al dat wat je hebt, dan niet. Maar het kan ook zo zijn dat al wat je hebt, ja, dat zoveel aandacht vraagt en zoveel zorg, dat het je helemaal in beslag neemt en meer en meer. En ja, dat je eigenlijk nauwelijks tijd hebt om nog het woord te lezen. Dat je het woord gesloten laat. Hoe gaan we er toch mee om? En ja, maken we ook van ons geld dat we hebben en het goed dat we mogen bezitten, maken we er ook niet heel snel een afgod van? Ja, een afgod. Zodat het de plaats inneemt van de levende God. Geld als afgod. Ja, dominee, als je er maar niet aan hangt. Nou, ik hang er niet aan. Nou, als u dat zegt, dan hang je er misschien juist wel aan. We hangen er zomaar aan. Eerder dan we denken. Eerder dan we het ons bewust zijn. Geld is zo'n macht. Afgod. Het kan op drie manieren, op meer manieren, maar het kan zomaar een afgod zijn. Mag ik er drie noemen? Er zijn mensen die met hun geld niets doen. Ze zijn, zoals de catechisme zegt, gierig. Ze potten alles op. Bang om ook maar enig verlies te lijden. Nou ja, ze geven nog wel iets weg, maar niet zoveel dat ze er ook maar iets van voelen. Hè? Ze zitten op hun geld. En dat omdat hun geld een gevoel van veiligheid geeft. Een gevoel van zekerheid. Nou, als ik iets stuk heb of zo, dan heb ik altijd nog geld genoeg om het te vervangen. Maar zo kan geld een afgod zijn. Het geeft je gevoel van veiligheid, zekerheid. Ja, ik heb genoeg, dus als er iets gebeurt, dan heb ik altijd nog reserves. Maar zo neemt het de plek in van de Heer. Je vertrouwt niet op God, mocht het moeilijk worden in je leven en de nood aan de man komen, op mijn bankrekening. Geld als afgod geeft gevoel van vertrouwen. Tweede plaats, je kunt geld en bezit ook inzetten als een soort machtsmiddel. Nou, als er een probleem is, ik trek gelijk de portemonnee. Ik weet wel raad. Als er iets is, we draaien de geldkraan open. Geld lost alles op. Geld als afgod, als machtsmiddel. Het geeft je een goed gevoel, een gevoel van macht, een gevoel van invloed. En je vertrouwt niet op de Heere, op zijn wijs beleid, maar je leunt op je eigen vermogen. Geld kan ook eens een derde manier, als je daar meer van wilt weten, dan zou ik je aan willen aanraden, daar ontleen ik het zelf ook aan, lees het boek van Tim Keller. Over geld als afgod. Die legt dat helemaal uit de doeken. Hoe dat wij verkeerd omgaan met geld. Verkeerd het besteden. Geld als afgod inzetten. En daarmee ook het achtste gebod overtreden. Hè? Dat je je geld inzet in je zoektocht naar geluk. God geeft het daar niet voor. maar dat je dat toch doet en dat je denkt dat je het nodig hebt om gelukkig te worden. En dat je denkt, hoe meer geld ik heb, hoe gelukkiger ik zal zijn. Want met mijn geld, ja, dan kan ik eigenlijk alles aanschaffen waarvan ik denk dat ik het nodig heb om maar gelukkig te kunnen worden. En uit dat zich dan ook niet juist zo in een materialistische levensstijl. Een levensstijl waarbij we eigenlijk van de ene aankoop naar de andere gaan. En van het ene uitje naar het andere uitje. En van de ene vakantie naar de andere vakantie. Van het ene plezier naar het andere plezier. Zijn we niet heel erg, ook als kerk, als Gereformeerde Gezindten, zijn we niet heel erg materialistisch? Gaan we niet heel erg op? Ik zeg het ook echt met betrekking tot mijzelf. Ik sluit me er zelf echt ook in. Maar gaan we niet heel erg op in de dingen van de tijd? Mooi huis, mooie tuin, mooie auto, mooie spullen, mooie kleding. Al die dingen. Ik las in de voorbereiding Jesaja 3. Over de vrouwen. Jesaja die leefde 700, 800 voor Christus. En dan tekent hij de geestelijke stand van het volk. En dan zegt hij, ach, Israël, u gaat helemaal op in de dingen van de tijd en dan over de vrouwen. Hij zegt, ze kopen, weet je wat? Oorbellen, kettingjes, armbanden, sieraden, ringen. En hij noemt zo wel 20, 30 producten op. Hij zegt, dat is waar jullie mee bezig zijn, vrouwen. En mannen, met jullie is het niet veel beter. Je gaat erin op en daardoor vergeet je de Heer. Nou, zie, zo kan je geld gebruiken als afgod. Het geeft een goed gevoel van veiligheid. Het geeft je macht. En het geeft je, denk je, geluk. En toch is het zo niet, hè? Het geeft geen geluk. Echt niet. Maar we jagen er zomaar naar. Dirk de Wachter is een Belgische psychiater. Enkele jaren geleden schreef hij een boekje. Borderline Times. En hij zegt, oh wat zijn we toch onrustig. En wat worden we voortgedreven om dit te hebben en om dat te kopen. Hij zegt, maar het laat ons innerlijk onrustig. Hè? En het geeft in ons hart ook een leegte. En dan schrijft de Wachter. Hij zegt, we shoppen, we kopen, we consumeren. Maar dan worden we snel weer iets beu, we gooien het weg. En we zien iets nieuws en we kopen iets nieuws en we consumeren en we worden het weer snel beu. En we werpen het weer weg bij de afvalberg. En zo gaan we om, zegt hij, met al onze genotsmiddelen. En die moeten onmiddellijk vermaak geven. Maar omdat ze dat maar even doen, zoeken we weer nieuwe genotsmiddelen. En die doen het ook maar even en die werpen we dan weer weg. En dat leidt tot verkwisting, waarover de catechismus ook spreekt, hè? Tot verkwisting. Al dat halen en dat inhalen, dat brengt het niet. En dat blijkt ook wel uit de grote afvalbergen, hè, die we met elkaar maken. Het leidt tot verkwisting. En waartoe het ook leidt, en daar legt de catechismus ook de vinger bij, als je je geluk zoekt in de dingen en gierig bent, dat je geen oog hebt, geen echte bewogenheid, ook met de mensen om je heen, dichtbij, die arm zijn, en ook verder weg. Mensen in derde wereldlanden, die toch vaak krom liggen. Dat is ook aangrijpend, hè? Mensen in de derde wereldlanden liggen vaak krom voor onze welvaart. Wat wij kunnen kopen, 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 dat moeten zij maken, 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 werken, werken, werken. Hè? Naaiateliers. Kunnen wij goedkope kleding dragen. En dat is eigenlijk uitbuiting. Hè? Uitbuiting. Schrijnend om te zien. Er ligt hier ook geen schuld. Ook als samenleving. Ook persoonlijk. Wij consumeren wat af. En dat gaat ten koste van mensen in Afrika en Azië. gaat ook niet ten koste van het milieu. Het klimaat. Hè? De schepping lijdt onder de decadente levensstijl van mensen in het Westen. De zeeën zitten vol met plastic. Met alle gevolgen voor vogels en vissen. En vele planten en dierensoorten sterven uit. Denk ook aan de ontbossing. Kappen, kappen, kappen. Voor de meubels, voor de mensen in het Westen. Schepping zucht. Heb je dat wel eens gezien? Dominee, maar ik probeer zo sober mogelijk te leven. Maar ik geloof echt dat u dat doet, werkelijk. Maar u bent toch wel met me eens dat in het Westen de samenleving zich te buiten gaat aan materialisme. En dat wij niet kunnen wijzen. Ja, dat doen zij. Maar wij maken daar deel van uit. En met elkaar in het Westen, en het is wat God ziet, plunderen wij de aarde. Wij roven haar leeg van haar schatten. Voor eigen genot en voor eigen vermaak. En ik moet vaak denken, en dan wijst het ook naar mijzelf, wat Jacobus zegt in hoofdstuk 5. U hebt lekker geleefd. Lekker. Want alles moet wel lekker zijn. Als het niet smaakt, hoef ik het niet. En daarom, en ik vind het eigenlijk toch niet normaal. Ik vind het ook wel weer heel groot, hè. Maar als ik dan in de supermarkt kom, ja, moet je dat nou doen? Moet je dat allemaal zeggen zo? Nou, maar toch, ik wil het u toch echt meegeven. En nogmaals, ik sluit mezelf er echt bij in. Denk niet dat ik hier sta als een heilig man. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Maar als ik in de supermarkt kom, lieve vrouw, dan zie ik daar de schappen met melk. 20 soorten melk, misschien nog wel veel meer. Ik had een dochter die heeft gewerkt in de supermarkt. Ze zegt, pa, weet je hoeveel broodsoorten er zijn? 50. Lekker geleefd. In Afrika. Water of melk. Twee keuzes. En je mag blij zijn als je melk genoeg hebt. Ach, gun je ons die keuzes niet? Tuurlijk wel. Maar stonden we dan voor die schappen met verwondering. O Heere, wat een genade. Dat wij zoveel keus mogen hebben. Toch. U hebt lekker geleefd. Dat is een zorg, toch? Heb je dat niet? Ik denk vaak, Heere, gaat niet goed zo, toch? Wij verlaten u. We gaan op in de dingen van de tijd. Hoe moet dat toch? Jacobus zegt in datzelfde vers, u bent als een vet gemest dier. En wat voor een vet gemest dier aangeldt, dat geldt ook voor u dat eenmaal de dag komt van de slachting. Nou, het is het 8e gebod. Wat ze verbiedt en wat ze gebiedt. Maar dit is wat de Heere ons vanavond laat verkondigen. Wie van ons kan u vanavond zeggen dat hij dit gebod niet heeft overtreden en dat hij vrijuit gaat? Moeten we vanavond niet allemaal het hoofd buigen en zeggen, ach Heere, wat heb ik gedaan? En hoe heb ik toch geleefd? Of proberen we onszelf rechtvaardigen. Ja, mijn man, We zijn allemaal mens. En niemand leeft volmaakt. Wie kan toch de wet van God ooit houden zoals God het wil? Maar ik verkondig u vanavond, zie wie u bent. En dat wij overtreders zijn van het achtste gebod. En de Heere wil dat je dat bijvalt. En dat je daar amen op zegt. En dat je het eerlijk erkent. En zegt van, o Heere, die dominee die stipt vanavond nog maar wat aan. Het is vele malen erger. Val het bij en erken het. En dat je de wet hebt overtreden, dat betekent ook dat de wet je oordeelt. Veroordeelt. Erken het. En zie het. En zie ook dat je het niet meer ongedaan kunt maken. Maar dat we in onszelf reddeloos zijn. Juist zo krijgt de boodschap van het evangelie dat er is waarde. Het evangelie namelijk van vrije genade. En nee, het evangelie is niet een verzachting van je zonde. Zo van het valt toch nog wel mee en het is toch nog niet zo erg en zo ben je nu eenmaal, maar God is gelukkig genadig. Nee, het evangelie laat je verkondigen dat God de zonde heel ernstig neemt en dat God er niet mee overweg kan en dat hij de zonde moet straffen, moet veroordelen. Maar het evangelie zegt, denk niet licht over de zonde, integendeel, het is zo'n groot kwaad, maar, en dat is wat het evangelie je laat verkondigen, ook vanavond. Dat God het zo ernstig neemt, dat hij nu zelf mens wil worden, om er de straf voor te gaan dragen, voor al dat wat wij hebben gedaan. Al onze gierigheid, al onze hebzucht, al onze inhaligheid, al ons materialisme. God wordt mens en dat om al die zonden op zich te nemen en weg te dragen. Dat is het evangelie. Het evangelie van vrije genade. Want wat doet God? Wel wat ik zeg, hij blijft God. Je kunt het je niet voorstellen, maar dat is wel het evangelie. En hij wordt mens. En wie is deze Heer Jezus? Oh, we lezen over hem iets zo heerlijks. Mijn vrouw zei vanmiddag, je noemt toch zeker wel Psalm 69 vers 1. Ik zeg zeker. Dat staat hier op mijn briefje. 69 vers 1. Daar horen wij de stem van de Heer Jezus. Moet je horen wat hij zegt, zeg ik even in de berijmde versie. Dat is niet de berijmde versie. Wat ik niet gestolen heb, wat ik niet geroofd heb, dat zal ik u betalen. Moet je proberen het onthouden mee te nemen. Wat ik niet geroofd heb, zal ik u betalen. Wat ik niet heb geroofd. Dat wil zeggen, ik heb uw eer niet geroofd. Ik heb uw goede wet altijd onderhouden. Ik ben altijd tevreden geweest, zegt de Heer Jezus, in mijn leven op aarde. Tevreden met al dat wat u me toeschikte. Tevreden ook in de weg van de diepe armoede die ik moest gaan. Ik heb uw eer niet geroofd. Wat ik niet geroofd heb. Wat anderen wel geroofd hebben. Dat zal ik u betalen. Dat wil zeggen, daar zal ik voor boeten. Daar zal ik boete voor doen. Daar zal ik voor betalen. Ik zal zorgen voor genoegdoening. Genoegdoening voor uw geschonden eer. Genoegdoening voor uw geschonden naam. Ik zal betalen en dat voor de vele zonden, ook tegen het achtste gebod. En de Heer Jezus heeft het gedaan. Zie hem vanavond aan het kruis. Daar hangt de grootste dief. De grootste oplichter. Ach ja. Christus Jezus. Is wat? Al die overtredingen tegen het achtste gebod. Sta je er niet schuldig aan? Hij neemt ze alle op zich. En hij betaalt. Zie deze Heer Jezus, wat ik niet heb geroofd, uw eer. Ik heb het niet gedaan. Ik hang hier onschuldig, maar ik zal het toch betalen. Ik zal ervoor gaan lijden. Ik zal er de kruisdood voor sterven. Zie deze Heer Jezus. En nu wil God één ding van u. Eén ding. Dat je niet meer tegenstribbelt om een zondaar te zijn. Maar dat je het eerlijk beleidt. En dat je je verzet om zo te worden genoemd opgeeft. En dat je eerlijk voor de dag komt en zegt, ach Heere, wie ben ik? Ik heb uw wet, ook het 8e gebod, zo zwaar overtreden. Maar dat je zo in je zonde je laat neervallen aan de voet van het kruis. Dat is waar God op uit is. Dat is wat hij wil. Dat je nou zo tot hem uitgaat. Met al je tekort. Ach, maar kan dat voor mij? Ja. Hoe weet ik dat? Dat zegt hij zelf in zijn woord. En zijn woord is betrouwbaar. Niet wat jouw gevoel zegt. Jouw gevoel zegt misschien wel van dat kan voor jou niet. En de stem in je geweten zegt misschien ook wel van, nou, maar dat is wel voor anderen, want die leven netjes, maar jij niet. Dat is niet voor jou. En jij leeft nog midden in je zonde. Want jouw belastingpapieren deugen niet. En hoe ga je dat ooit goed krijgen? Ja, dat zijn al de stemmen die in je hart klinken. Hoe ga je het goed krijgen? Daar zal de Heer dan ook voor zorgen en je de kracht voor geven door zijn Heilige Geest. Maar vanavond komt eerst de nodiging, de oproep ook tot u. Tot u die zegt van, ja, maar dat kan toch niet voor mij? Hoor, wat het woord zegt, en het woord is waar, niet wat uw gevoel zegt is waar. Wat zegt het woord? O, alle gij dorstige. Dat zegt hij vanavond ook tegen jou. Hij zegt, kom tot de wateren. U die geen geld hebt, komt, koopt, komt, koopt zonder geld. En zonder prijs. Waarom weeg je toch geld uit voor dat wat niet kan verzadigen? Waarom ben je toch zo materialistisch? Waarom zoek je het nou in de dingen van de tijd die vergaan? O, kom toch tot mij. Hoor aandachtig naar mij. Kom en uw ziel zal leven. En wie nou tot hem komt, die mag ik verkondigen. Al je zonden zijn op hem. En niet meer op jou. Hij heeft ze weggenomen. Jij hebt ervoor betaald. Hij heeft ervoor betaald. En hoor nog eens. Ik hoor de stem van de Heilige Geest. Tot u die in geloof op deze Heer Jezus mag zien. Ik hoor de stem van de Heilige Geest. En hij fluistert het u toe. Wat? Maar nu zul je toch niet meer stelen. Nu zul je toch niet meer inhalen. Nu zul je toch wel uitdelen. En gul zijn. En niet meer aan je goed hangen en je spullen erop zitten. Nou, dat laat hij je verkondigen. U zult niet meer stelen. U bent nieuw. U zult niet meer sjoemelen met je belastingaangifte. Alles eerlijk invullen. Zie. En dit keer op keer op keer moet je elke keer weer horen. Maar als je het mag horen en je mag zien op de Heer Jezus en al die aanklachten verstommen. En je mag zien, oh, hij neemt al mijn schuld op zich. Dan wordt hij zo heerlijk, hè? Toch? Ach, ga je hem aanbidden. In u, Heer Jezus, is al mijn heil, al mijn eer. Nou, dien deze Heer Jezus. Ook met je spullen en ook met je bezit. Ga je delen. Ja, dan word je royaal. Dan zeg je, ik heb alles. Ik heb mijn heiland en die zorgt voor mij. Zie, dan ga je... Als je dan ziet dat iemand nood heeft, dan zeg je, ik stop je nog wat toe. Dat is voor jou. He, ga je delen. Nou, zo keer op keer moeten we horen de wet die je schuldig stelt. Vind ik niet fijn, dominee. Ach, toch moet het gebeuren. De catechismus zegt het, ook in het stuk van de dankbaarheid. Het moet scherp gebeuren. Opdat je mag zien, ook vanavond, op Christus Jezus. Schuil in zijn wonden. En je hebt vrede met God. Ga je zingen. Gij hebt mijn hart meer vreugd gegeven dan andere smaken in een tijd. Amen. Laten we deze psalm ook zingen. Psalm 4, vers 4. Nu met dankgebed. Heere, mogen we met twee ogen zien op u, die God bleef en mens werd, zuiver en volmaakt dit achtste gebod heeft nageleefd. Nooit kwam in alle armoede een klacht over uw lippen. Nooit heeft u gehaakt naar meer en meer en meer. U was zuiver, heilig, Heere Jezus. Wat ik niet heb geroofd, anderen wel. En dat wilde u toch gaan betalen. Al die zonden, de eer van uw vader. U hebt zichzelf als de grootste van de dieven naar het kruis laten leiden. O Heere Jezus, wat spreekt dat toch van diepe liefde. voor de rechtvaardigheid en de gerechtigheid van uw Vader. En ook voor zijn barmhartigheid en ontfermende liefde voor zondaren. U wilde betalen, opdat een ieder die in u zou geloven, vanwege de zonde van het stelen en de hebzucht, niet verloren zou gaan, maar voor eeuwig zou leven. En Heere, nou hebben we zo nodig dat we voor het eerst of opnieuw, steeds weer, zo op u het oog mogen slaan. En aan u genoeg hebben, met u tevreden zijn. Want dat zal ons leven toch echt veranderen. Door de kracht van uw geest. Dan gaan we niet meer jagen naar het geld en het goed van deze wereld. Dan mogen we een ontvangend leven gaan leiden. Alles uit uw hand. En tevreden zijn met het minste. O Heere, wat een les. Hebben we echt uw geest voor nodig? Wilt u die geven? Dat we zo dicht bij u mogen leven, Heer Jezus. En zo los geraken van de dingen die vergankelijk zijn en zichtbaar, maar die vergaan. En zo juist dat onzichtbare geluk van u op het oog mogen krijgen en mogen hebben. Heere, we dragen zo elkaar aan u op, ook onze jonge mensen. Geef hen uw zegen. De wereld belooft zoveel, gouden bergen, maar het vergaat. Niets kan hier zijn stand behouden. Wat uit stof is, neemt een eind. O Heere, één blik op u, dierbare zaligmaker. En wij zijn bedorven voor de wereld. Weg wereld, weg schatten, je kunt niet bevatten hoe rijk of dat ik ben. Heere, geef het ze, onze jongens en meiden. En maak ze gelukkig in u. Ook onze ouderen. Komt zoveel op ons af. Als we niet weten hoe we onze weg zuiver moeten bewaren. Leid ons door uw Heilige Geest. En dat we zo worden bewaard. Voor sjoemelen. Voor zwart werken. Voor fraude. Voor belastingontduiking. En dat we eerlijk, oprecht onze weg mogen gaan. Tot eer van uw naam. En tot heil. Van de mensen om ons heen. Dank, Heere, voor deze dienst. Verzoen al onze zonden. In het horen. In het spreken. Zegen uw woord. En gaat u met ons mee de nieuwe week in. Help ons op school. Op het werk. Als we geen werk meer hebben. Thuis. Op de plaats die u ons geeft in kerk en samenleving. Dat we een lichtend licht. En een zoutend zout mogen zijn. En dat zijn we toch, Heere. Als wij als grootste der zondaren mogen verkeren aan de voet van het kruis. Geef het aan ieder van ons. We vragen het u uit enkel genade. Om Jezus wil. Amen. Tot slot gemeente Psalm 73. En daarvan vers 13 en 14. 73, het 13e vers. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens naast u toch lusten? En ook het 14e. gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.